Hallo en welkom bij de geschiedenis van de Romeinen. Aflevering 4, Drie Koningen. Twee weken geleden zagen we hoe Romulus de staatsinrichting van de nieuwe stad opzette, hoe hij aan vrouwen kwam en dat hij niet eeuwig zou blijven regeren. Zoals dat gaat bij nieuwe staten, was er een sterk gevoel van wat nu toen Romulus van het toneel verdween. Romulus was dé man aan het hoofd van de staat en dat was altijd zo geweest. Dus toen hij stierf, ontstond er een groot gat. De vraag was natuurlijk, wie moet Romulus opvolgen? Er waren wel wat mannen die de handschoen wilden opnemen, maar niemand was onomstreden. Men kon het er niet over eens worden in welk volk de nieuwe koning gezocht moest worden. De Sabijnen hadden na de dood van Titus Statius geslikt dat het koningschap dan maar naar Romulus zou gaan, maar ze vonden dat het nu wel tijd was voor een van hen aan het roer. Dit bracht de handen van de Romeinen natuurlijk weer niet op elkaar, want zij wilden een Romein aan het roer. Iets anders dan de monarchie was geen optie, want, zo schrijft Livius, zij hadden de heerlijkheden van de vrijheid nog niet ervaren. Wat ontstond was een interregnum, een tijd tussen twee heersers in, waarbij de Senaat de dagelijkse taken van de koning uitvoerde, door bij toerbeurt voor een periode van 1 of 5 dagen één of meerdere senatoren aan te stellen als een soort tussenkoning. Op deze manier bleef de boel draaien, maar het issue bleef staan. Wie werd de nieuwe koning? Uiteindelijk bedachten de Romeinen en de Sabijnen een oplossing. De Romeinen mochten de koning kiezen, maar onder één voorwaarde. Het moest een Sabijn zijn. De naam die uit de hoge hoed kwam, was die van Numa Pompilius. Numa Pompilius was een kandidaat die voor beide partijen acceptabel was. Sterker nog, hij werd bijzonder hoog aangeschreven als een wijze man. Numa was de jongste van 4 broers en was geboren op de dag dat Rome gesticht was. Opvallend genoeg hoorde hij als schoonzoon van Titus Statius niet echt bij het Sabijnse establishment en was hij na de strijd rond de Sabijnse maagdenroof niet mee verhuisd naar Rome. Vanuit het soberhuis in Cures ondernam hij graag lange wandelingen door de heilige bossen en men zei dat hij tijdens die wandelingen met de goden sprak en daar zo wijsgeer geworden was. Numa was niet de persoon die je zou verwachten aan het hoofd van een opkomende militaire macht. Toen een bode hem van zijn verkiezing tot koning op de hoogte kwam brengen, weigerde hij ook en het kostte veel overtuigingskracht om hem zover te krijgen om uiteindelijk toch ja te zeggen. Numa Pompilius was een hele andere man dan zijn voorganger op de troon. Het belangrijkste verschil tussen Romulus en Numa was het feit dat Romulus een krijger pur sang was en Numa een pacifist. De focus van Romulus lag in de politieke en militaire vorming van de stad. Numa pakte het anders aan. Bij hem zien we geen grote veldslagen en veroveringsoorlogen. Wat Numa de Romeinen bijbracht, was religie. Dus niet dat de Romeinen onder Romulus atheïsten waren, maar Numa zorgde ervoor dat de goden een centrale plaats binnen de samenleving zouden spelen. Oorlog en religie werden de twee pijlers van de Romeinen. Numa Pompilius vestigde het priestercollege van de Pontificus. Dit priestercollege werd geleid door de Pontifex Maximus. Deze hoge priester werd een belangrijke onafhankelijke gezagsdrager in de eerste 100 jaren van het Romeinse Rijk. Pas in de tijd van Augustus, 700 jaar na Numa, werd de macht van de Pontifex Maximus en die van de heerser van de Romeinen samengebracht. Tegenwoordig behoort de titel de paus toe. Numa bracht ook de Vestaalse maagden naar Rome. Een van de taken van deze maagden was om het eeuwige vuur brandende te houden, de tempel van Vesta. Ook de tempel van Quirinus, Romulus, is door Numa opgezet, net als die voor Jupiter, Juno en Minerva, de grote drie. Het bekendste voorbeeld van een door Numa opgezette religieuze institutie is wel de tempel voor Janus, de tweekoppige god van het begin, waar de maand januari naar is genoemd. De tempel voor Janus had poorten die open en dicht konden, wat op zichzelf niet bijzonder is. Wat deze tempel bijzonder maakte, is dat de poorten alleen gesloten mochten worden als de Romeinen met niemand in oorlog waren. Zodra er weer een strijd uitbrak, gingen de poorten open. Numa wist de poorten zijn hele regering gesloten te houden. Door zijn toedoen veranderde de groep bruten die door Romulus binnengehaald waren in een groep boeren die niet uit waren op gevechten. De generatie onder Romulus kende alleen oorlog, die onder Numa kende alleen vrede. Livius schrijft dat zelfs de vijanden van Rome gedurende de regering van de tweede koning opkeken naar de ommezwaai in de volksaard. Waar ze Rome aanvankelijk zagen als niets meer dan een legerkamp dat een hoop ellende veroorzaakte, zorgde Numa Pompilius ervoor dat de omliggende volkeren het heiligschennis aan de goden vonden om hen een strobreed in de weg te leggen. Ook mensen als Numa Pompilius sterven vroeg of laat. Na 37 jaar Romulus en 43 jaar Numa viel de macht in handen van Tullus Hostilius, die ook zo zijn eigen ideeën had. Met name dat hele vrede-nieuwigheidje van Numa was niet aan Hostilius besteed. Numa had zijn ogen nog niet dicht gedaan, of de nieuwe koning was al op zoek naar een confrontatie om de strijdgeest terug te brengen bij de Romeinen. Een conflict rondom vee tussen boeren uit Alba Longa en die uit Rome was de vorm die hij nodig had. Oorlog. Alba Longa vertrok met een groot leger richting Rome om voorbereidingen te treffen voor de strijd. Tijdens deze voorbereidingen stierf de koning plotseling en kozen de Albanen een leider om de oorlog te kunnen voeren. Dit was Metius Vufetius. Deze was duidelijk geen voorstander van het conflict, want hij stuurde gezanten naar Tullus met een voorstel om het te voorkomen. Metius stelde dat het dom zou zijn om nu de twee legers op elkaar te laten inhakken. De Etrusken hoefden alleen maar te wachten tot de Romeinen en Albanen elkaar zouden hebben afgeslacht, om vervolgens de verliezer en de verzwakte overwinnaar onder de voet te lopen. Veel slimmer zou zijn om iets te bedenken om wel te bepalen wie de winnaar was, maar zonder al te veel bloed vergieten. Tullus zag de logica van Metius' woorden in en ging akkoord met het voorstel. Gekozen werd tot een gevecht van 3-3 om de winnaar te kunnen bepalen. Beide legers hadden drielingen in hun gelederen, de Romeinen de Horatii en de Albanen de Curiatii. Zij zouden strijden om het lot van beide volkeren, last man standing. De verliezer zou zich onderwerpen aan de winnaar, de eed werd afgelegd en beide drielingen namen plaats tegenover elkaar. De strijd begon slecht voor de Romeinen, want al snel lagen twee van de drie Horatii dood op de grond. Eén ongedeerde Romein en drie gewonde Albanen waren over. Horatius, de laatste van de Romeinen, wist dat hij de drie niet allemaal tegelijk aankon en besloot gebruik te maken van het voordeel dat hij had. Hij rende weg en liet de Curiatii hem achtervolgen. Omdat ze niet allemaal even gewond waren, kwamen ze niet tegelijk aan bij de Romein. Horatius maakte korte metten met de eerste die hem bereikte en doodde hem. Ook de tweede kon hem niet verwonden en lag al snel dood op de grond. Terwijl de derde aankwam strompelen, riep Horatius uit: "Twee heb ik geofferd aan de geest van mijn broers. De derde geef ik aan de oorzaak van deze oorlog, dat de Romeinen mogen heersen over de Albanen." Met die woorden doodde Horatius de laatste van de drie Curiatii. Rome had gewonnen en Alba Longa onderwierp zich. Toen het eerste bevel aan Alba Longa was dat zij zich zouden laten oproepen voor Rome te vechten als Tullus dat wilde. Horatius kreeg een heldenwelkom in Rome. De stemming sloeg echter om toen hij door zijn zus werd gezien. Zij was namelijk verloofd met een van de Curiatii, en toen haar broer onder luid gejuich kwam aanlopen met de mantel die zij voor haar geliefde had gemaakt op zijn schouder, brak ze in huilen uit. Uit woede doodde Horatius haar meteen met de woorden: "Zo zal het iedereen die de vijanden van Rome betreurt vergaan." Horatius werd om deze moord aangeklaagd. Een college van twee rechters veroordeelde hem ter dood, maar op aandringen van Tullus zelf ging Horatius in beroep bij de volksvergadering. De doodstraf werd daarop omgezet tot een symbolische straf. Horatius moest onder een bank doorlopen en alles was vergeven. Een typisch Romeins fenomeen. Niemand was blij om de moord, maar Horatius was een held en had net Rome gered. De dienst aan Rome stond boven alles. Aan de kant van Alba Longa viel de nederlaag natuurlijk niet lekker en werd naar Metius gekeken voor een hele goede uitleg. De positie van de leider van de Albanen kwam onder druk te staan. Om die positie te redden bedacht Metius een plan. Hij haalde vee over om de Romeinen aan te vallen. Tullus Hostilius zou dan de hulp van Alba Longa inroepen en wanneer de legers tegenover elkaar zouden staan, zou Metius zijn troepen laten terugtrekken. Hierdoor zouden de Romeinen alleen komen te staan en zouden ze worden verslagen. Vee viel aan en de Albanen trokken zich vlak voor de strijd losbarsten terug, precies zoals Metius hen had opgedragen. Tullus had echter meteen in de gaten wat er gebeurde en gaf het verhaal een draai. Het was namelijk zijn idee dat de Albanen zich terugtrokken. Metius moest namelijk zijn mannen achter de Etrusken langsvoeren om hen in de rug aan te vallen. Tullus gaf de cavalerie verder het bevel het zicht op de Albaanse troepen te belemmeren door hun speer omhoog te houden. De Romeinse troepen kregen nieuwe moed en versloegen de legers van Veii op eigen kracht. Tullus had wel mental nood gemaakt voor Metius. Bij terugkomst in het kamp feliciteerde Metius de koning met zijn indrukwekkende overwinning. Tullus bedankte en stelde voor de kampen van de Albanen en de Romeinen samen te voegen tot eentje. De volgende morgen liet de koning alle troepen samenkomen om hen toe te spreken over de veldslag van gisteren. Tullus prees de moed van zijn troepen en vertelde de waarheid over de actie van het leger van Alba Longa. Verder zei hij dat niet de troepen, maar alleen hun leider, Metius, belaan trof. Voor de ogen van zijn troepen werd de verraderlijke leider van de Albanen tussen twee strijdwagens gebonden en werden de paarden verschillende kanten opgestuurd. Alba Longa werd vervolgens met de grond gelijk gemaakt. Livius zegt dat het werk van 400 jaar in 1 uur verwoest was. Alleen een aantal tempels aan de goden bleef staan, op expliciet bevel van de koning. De bevolking werd naar Rome overgeplaatst. Een aantal Albaanse families, waaronder de Curiati, nam zitting in de Senaat. Het einde van de regering van Tullus ziet een koning die de weg kwijtraakt. Na weer een oorlog kwamen berichten binnen dat er een stenenregen was geweest en dat een stem in de bergen bulderde die de Albanen opriep de religieuze gebruiken van een verwoeste stad in acht te nemen. Vervolgens brak er een epidemie uit waarop de koning slachtoffer van werd. De ziekte brak hem en het maakte hem vatbaar voor religieuze excessen. In de commentaren van Numa vond hij aanwijzingen naar allerlei riten die hij probeerde. Dit ging jammerlijk mis. Tullus Hostilius en zijn huis werden getroffen door de bliksem. Jupiter had er genoeg van. Tullus Hostilius, de derde koning van de Romeinen, regeerde 33 jaar. Hij bracht de strijdgeest terug bij de Romeinen. De visie van vrede, zo belichaamd door Numa Pompilius, was een anomalie in de Romeinse geschiedenis. De poorten van de tempel van Janus zijn lange tijd niet meer dichtgegaan. Ook niet toen Tullus opgevolgd werd door Numa's kleinzoon Ancus Marcius, die de vredelievende bedoelingen en de voorkeur voor religieuze zaken niet van een vreemde had. Om te voorkomen dat er nog veel mensen een Tullusje uithaalden en om religieuze gebruiken weer een nieuw leven in te blazen, liet Ancus de commentaren van zijn grootvader publiceren. Hij zette zich in om een nieuwe vredesperiode in te luiden. Een confederatie Latijnse stammen dacht daar echter anders over. Zij hadden kort tevoren een nieuw verdrag getekend met Tullus, maar zagen kans om een betere positie te verwerpen, nu weer zo'n softie aan de macht was gekomen in Rome. Ze vielen Romeins gebied binnen en keken hoe de koning zou reageren. Ancus was geen Tullus, maar zeker ook geen Numa. Hij nam de handschoen op en trok ten strijde tegen de Latijnen. Voor het verklaren van de oorlog bedacht hij een ingewikkelde set aan rituelen. Hij was immers familie van Numa Pompilius. Ik zal je de details van de set besparen, maar het komt erop neer dat een gezant een specifieke formule gebruikt om bij een aantal verschillende mensen die hij tegenkomt in het land waar Rome oorlog tegen wil gaan voeren, de eisen te uiten. De Senaat mag er vervolgens dan nog een plasje over doen en de vijand krijgt 33 dagen de kans om te reageren. Er volgen nog allemaal bezweringen en eden, totdat een oorlogspriester als fotomoment een speer in het land van de vijand gooit en dan begint het hakken. Ancus Marcius versloeg uiteindelijk de Latijnse alliantie. Hij nam verschillende nederzettingen in en plaatste de bevolking over naar Rome, waarbij de bevolking van de stad weer verder groeide. Om Rome een goede vestigingsplaats te maken voor grote groepen mensen die erheen werden gestuurd, vergrootte Ancus de stad en bouwde een aantal voorzieningen, zoals een gevangenis. Nadat Veii nogmaals tevergeefs probeerde de Romeinen te verslaan, nam Ancus extra grondgebied in, waardoor de Romeinen een lap grond bezaten die liep tot de Tyrrhenische Zee. Daar aan de kust bouwde hij Ostia, de havenstad van Rome. Hiermee legde hij een belangrijke basis voor de levensvatbaarheid van de groeiende stad in de komende eeuwen. Ostia werd dé plek waar graanschepen konden aanmeren. Dit is wel zo'n beetje alles wat we weten over Ancus Marcius. Zijn regeringsperiode duurde 24 jaar. En hij is daarmee de koning met de kortste regeerperiode. Met de dood van Ancus trad ook de laatste fase van de Romeinse koningstijd aan. Over 2 weken zien we deze fase, waarin de Tarquinius-familie de macht pakt en uiteindelijk weer verliest.